Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt en gevende verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu van Psalm 84 het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84 het derde vers. Wij ook vanavond in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 26 het eerste vers. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mij lust in uw gebod, ik blijf op u betrouwen. Psalm 26 vers 1. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is vanavond uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 24, de verzen 1 tot en met 14. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naamswil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover schriftlezing voor deze avond. Met de hulp van de Heer willen wij vanavond stilstaan bij Matteüs 24 en daarvan het 13e vers in het bijzonder. Matteüs 24, vers 13, waar het woord van de Heer en onze tekst luidt: maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Vragen wij eerst de zegen van de Heer over ons samen zijn. Almachtige, barmhartige en genadige Heere, het is in uw trouw en in uw goedheid dat wij ook op deze laatste zondagavond van 2020 nog mogen samenkomen in uw huis. Of thuis de dienst volgen, omdat het vanwege allerlei omstandigheden niet mogelijk is om met z'n allen hier in uw huis te zijn. Heere, maar u geeft het, ondanks de omstandigheden van de tijd waarin wij leven, dat uw woord nog klinkt, ook op deze laatste zondag van dit bijna voorbijgevlogen jaar. Heer, en dat is uw goedheid en uw trouw, dat u nog dit evangelie laat verkondigen, waarin u ons de weg wijst naar de zaligheid, waarom we ook zojuist met de kerk van alle eeuwen en plaatsen het mochten belijden: ik geloof een eeuwig leven. Heere, laat het inderdaad ook de belijdenis van ons hart mogen zijn, van de jongens en de meisjes, hier in de kerk, maar ook thuis, in de harten van onze jongeren en ouderen. Juist in een wereld die bloedt uit zoveel wonden, in een wereld die schudt op zijn grondvesten, die het eigenlijk niet weet waar ze het zoeken moeten. Heere, wat is het dan, een machtige belijdenis? Ik geloof een eeuwig leven. En Heere, dan mogen we het ook vanavond weer horen uit uw woord, dat het u nou nooit uit de hand loopt. Want u hebt het alles al voorzegd. En al die dingen waarvan wij misschien met onze handen in het haar zitten, Heere, u weet er van af. Het loopt u nou nooit uit de hand. Al die dingen moeten geschieden, zo hebben we zojuist uit uw woord gehoord. En zo komt het ook tot die aansporing, maar ook tot die belofte. Wie volharden zal, wie volhoudt tot het einde, die zal zalig worden. Heere, dat is het loon voor een strijdende kerk hier op aarde. Dwars door alle omstandigheden heen, door alle aanvechtingen heen, door alle beproevingen heen. We mogen het vanavond weer horen: er blijft een rust over voor uw volk. Heere, geef dat wij voor het eerst of opnieuw ook zouden mogen delen in die rust die u hier al in beginsel schenkt voor al degenen die u mogen liefhebben. U mogen leren zoeken en vinden als het allerhoogste en het eeuwige goed. Heere, daartoe heeft toch ook de achterliggende dagen dat kerstevangelie meer mogen klinken. Dat u deze wereld en ons niet hebt overgelaten aan zichzelf, niet hebt overgegeven aan de verwoesting en aan de dood waarvoor wij zelf hebben gekozen. Maar u hebt deze wereld zo lief gehad dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, neergelegd in een kribbe in Bethlehem. Opdat ook vanavond het evangelie nog weer mag klinken dat er zaligheid is voor de grootste der zondaren. O Heere, doe ons allen daarin delen, van de jongste tot de oudste aan toe. En laat dan ook vanavond dit woord een woord mogen zijn tot bekering van degenen die u niet kennen en die u misschien helemaal niet zoeken met ingespannen krachten. Heere, laat het dan vanavond, op deze laatste zondag van 2020, toch het moment mogen aanbreken dat u ons stilzet. En dat u alle valse rust in ons leven opzegt. En wilt u zo nog wonderen doen, uw koninkrijk uitbreiden, ook onder ons. Laat het ook een woord mogen zijn, Heere, van bemoediging en van vertroosting. Voor degenen die u mogen liefhebben, maar die juist ook door alle moedbenemende omstandigheden zo in de put kunnen zitten. Zo moedeloos kunnen zijn. Door alle verwarring, alle verdeeldheid, alle vermoeidheid die ook optreedt. Ook in deze maatschappelijke situatie die nu alweer zoveel maanden duurt. Heere, geef dat we het vanavond weer mogen horen. Dat het u niet uit de hand loopt. En dat u als de koning van de kerk er zelf voor zorgt. Dat een ieder die hier leert leunen en steunen op de Heer Jezus Christus niet zal achterblijven in dat nieuwe Jeruzalem. Maar eeuwig mag delen in die rust. Heere, wilt u zo een ieder geven wat nodig is. U kent ons. U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. Hoe wij hier onze plek hebben ingenomen of ook thuis. Heere, geeft u wat nodig is in het luisteren en in het spreken. En breid dan zo ook vandaag uw koninkrijk uit. Doe het onder ons, maar doe het ook wereldwijd. Zegen daartoe het werk van zending, van evangelisatie. Evangelieverkondiging in Israël. Heere, laat het tot rijke zegen mogen zijn. Wij bidden u voor het vervolgde deel van de kerk. Maar Heere, we zien het ook in onze tijd, in ons land en ook in een land als Duitsland, hoe de vervolging dichtbij kan zijn. Als we ook denken aan dominee Latzel. Heere, en zo zijn er meer voorbeelden. Hoe er ook in deze tijd er zo'n druk vanuit de maatschappij komt op de kerken. Heere, geef u dan ook aan ons wijsheid, voorzichtigheid, eerlijkheid, bewogenheid. Maar geef dat wij boven alles ons door u laten gezeggen, ons door u laten leiden. En schenk dan zo uw zegen, Heer, ook aan ons land en aan ons volk. Zegen u onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wij bidden u voor onze minister-president Rutte, minister De Jonge, die toch verantwoordelijk zijn ook voor het coronabeleid. Heere, wat een onmogelijke taak ook voor hen om in deze tijd zo het volk te leiden. Maar geeft u hen wat nodig is. Ja, geef bovenal, Heere, dat ze zich toch allereerst ook door u laten gezeggen. Want u zegt het toch zelf in uw woord, wie het aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Zegen u ook al degenen die politiek bedrijven met een geopende Bijbel. Heere, wilt u ook hen bij de voordeur moed en kracht geven. Zegen u ons koninklijk huis, onze koning en koningin. Heere, wilt u ook hen in alles nabij zijn. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. Maar u wil er ook om gebeden zijn. Ook door ons als gemeente, iedere zondag opnieuw. Mogen wij u al deze dingen voorleggen. Mogen wij voor en met elkaar bidden. In onze eigen omstandigheden. Van moeite, van zorg. Van eenzaamheid, van gebrokenheid. Van rouw en van verdriet. Heere, ondersteun en sterk. Maar we mogen, ja we moeten u ook bidden. Voor de wereld om ons heen. Heere, gedenk zo. Nog in uw gunst. Geef een terugkeer naar uw woord. Wij bidden u voor degenen die ook werkzaam zijn in de zorg, op wie er ook zoveel afkomt, ook deze weken, deze maanden. Heere, geeft u ook hen in het bijzonder moed en kracht en gezondheid om het ook vol te houden, in lichamelijk opzicht, maar ook in emotioneel, in psychisch en geestelijk opzicht. Heere, zegen u daartoe vanuit uw woord. En laat dan ook zo deze avond
uw woord zijn loop mogen hebben. Nadat u weet dat we nodig hebben, Heere, wilt u ons niet begeven en ons niet verlaten. Zegen u al degenen die een taak hebben, ook in deze dienst. En mag het uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wilt u daartoe de duivel op een afstand houden? Heere, die heeft zijn plek ook weer ingenomen. Maar hem kunnen we niet gebruiken. Wilt u hem de mond snoeren en ons zo bewaren voor afleidende gedachten? Maar Heere, zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig en hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. Maar laat het ook onze belijdenis mogen zijn. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al. Psalm 73, vers 14. Zingen wij na het amen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Want uw rechterhand zal redding geven en hij zal zijn werk voor mij volenden. Psalm 138, vers 4, na het amen. Geliefde gemeente, in gedachten zien wij ze gaan, die drie mannen, samen lopend over dat pad. Die twee mannen luisteren naar wat die derde te zeggen heeft. Wat doet hij? Die spreekt goed van God. Ja, dat wordt die ene al gauw te veel. En geïrriteerd draait hij zich om. Dat wil hij niet horen. En hij gaat weer terug naar de stad die hij zojuist had verlaten. Maar die tweede, ja, die blijft luisteren. Want het raakt hem ergens ook nog wel. Wat hij hoort over dat nieuwe Jeruzalem, over het geluk dat wacht. En opgetogen zegt hij, kom, laten we voortmaken. Maar opeens is daar die poel, die plas. En dan liggen ze daar in die plas, in die poel. En dan zegt hij het tegen degene die zo goed sprak van de Here en van dat nieuwe Jeruzalem. Waar is nu dat geluk? Is dat het nou? En zo snel als hij kan, klimt hij uit die plas en hij gaat weer terug. Nou, wie zijn die drie mannen? Inderdaad, dat zijn die drie mannen die we tegenkomen in het begin van het bekende boek van John Bunyan, De Christenreis. Halstarrig en plooibaar of gezeggelijk. Die een eindje oplopen met Christen om hem allereerst te achterhalen nadat Christen uit stad verderf is gegaan. Dan is halstarrig degene die gelijk al afhaakt. Hij wil zijn leven niet opgeven. Maar plooibaar of gezeggelijk, ja, die loopt nog wel een eindje mee. Het raakt hem. Maar dan als er tegenslag komt, als ze in poelmoedeloosheid komen, ja, dan zegt hij, nee, dit is het niet. En zo gaat Christen alleen verder. En ondanks alle moeite, ondanks alle tegenslagen, ondanks alle beproevingen, mag hij eenmaal aankomen in dat nieuwe Jeruzalem. Hij mag volharden, hij mag volhouden. En daarvan zegt de Heer in zijn woord in Matteüs 24, het 13e vers. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, dat is ook het thema van de preek vanavond. Volharden tot het einde. Volhouden, hè, betekent dat dus. Volharden tot het einde. Drie gedachten. Want die volharding, die wordt bedreigd. Dan letten we op wat daaraan vooraf gaat. In het kader waarvan de Heere dit zegt. Wie volharden zal tot het einde. Die volharding wordt dus bedreigd. Ten tweede, die volharding wordt beloofd. Het is een belofte, vers 13. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat wijst ons dus ten derde op de beloning. Die volharding wordt beloond. Die zal zalig worden. Volharden tot het einde. Die volharding die wordt bedreigd. Die wordt beloofd. En die wordt beloond. En zo hebben wij dus vanavond Matteüs 24 voor ons open liggen. En Matteüs 23, 24 en 25 horen bij elkaar. Drie aangrijpende hoofdstukken. Voordat Matteüs gaat beschrijven van het lijden en sterven van de zaligmaker, wiens komst wij de achterliggende dagen in het vlees weer hebben herdacht en overdacht. Voor dat slot van Matteüs lezen wij in die drie hoofdstukken over het einde der tijden.
wat er zal gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt op aarde. En dat is opvallend. Want jongens en meisjes, hoe begint de Heer Jezus zijn prediking op aarde? Waarmee begint hij? Nou, met de bekende bergrede. Met die bekende zaligsprekingen tot 8 keer aan toe. Klinkt het zalig, de armen van geest. Zalig, de treurenden. Zalig, de vreedzamen. Zo begint de Heer Jezus zijn prediking op aarde. En weet je hoe hij nou zijn prediking op aarde afsluit volgens Matteüs? Nou, dat lees je in Matteüs 23. Dan komt hij met een 8-voudig wee over de geestelijke leiders. Klinkt het tot 8 keer toe, wee u. En dan zegt de Heere aan het slot daarvan, die aangrijpende woorden over Jeruzalem. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Nou, dat horen de discipelen ook. Dat de Heer Jezus dat zegt. En zo lopen ze met hem de tempel uit. En ze kijken nog eens achterom naar die prachtige tempel. En ze zeggen, maar dit kan toch niet. Deze zal toch niet verwoest worden, deze tempel? Daar willen ze nog wel eens wat meer van weten. En dan komt het in Matteüs 24 tot de tweede bergrede. De eerste bergrede aan het begin van zijn prediking met de zaligsprekingen. En dan in Matteüs 24 de tweede bergrede. Kijk maar in vers 3. Als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem, zeggende, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou met het einde der tijden? Hoe zit dat nou met de toekomst? Wat gaat er dan gebeuren? En dan komt de Heere opnieuw met een 8-voudige boodschap, met 8 tekenen. Die zullen plaatsvinden voordat hij komt als de rechter van hemel en aarde. Zijn komst in heerlijkheid. Ja, hij waarschuwt zijn discipelen ervoor. Vers 4. Zie toe dat niemand u verleide. Dat is de waarschuwing. Zie toe dat niemand u verleide. En dan komen die 8 tekenen. Van vers 5 tot en met 12. En dan klinkt die aansporing en die bemoediging in vers 13. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus tussen die waarschuwing en die belofte, die aansporing en bemoediging, noemt de Heer 8 tekenen die moeten plaatsvinden. 8 aangrijpende tekenen die moeten plaatsvinden voor het einde. En dat zijn dus tekenen van de tijden die nou alles in zich hebben om te voorkomen dat je de weg van de zaligheid gaat. En als je daardoor genade op mag zijn, hebben die tekenen alles in zich om je weer van die weg af te krijgen. Dat is de ernst van wat we lezen in Matteüs 24. Het zijn tekenen die gebeuren moeten, die het gevaar in zich hebben dat je de weg van de zaligheid niet zoekt en niet gaat. Maar als je daarop mag lopen door genade, hebben ze alles in zich om je van die weg af te krijgen. Dat je dus niet volhardt, niet volhoudt. Nou, wat zijn nou die tekenen? Laten we ze eens kort langslopen. Dat zijn in de versen 6 tot en met 8 dus algemene tekenen. Tekenen die je ziet in de wereld om je heen. En dan lezen wij van een maatschappelijke chaos, van oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar ook van een politieke chaos. Als mensen en volken tegen elkaar opstaan. En wij lezen van natuurrampen, hongersnoden, aardbevingen. Ja, ook pestilentiën, de uitbraak van allerlei virussen en ziekten. Algemene tekenen die de Heere hier voorzegt. Tekenen in de wereld. Ja, meer nog, ook tekenen in de kerk. Vers 5 en de versen 9 tot en met 11. Want dan lezen wij van een christenvervolging. Aanslagen op de kerk van buitenaf. Maar ook aanslagen op de kerk van binnenuit. Vers 11. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden binnen de kerk. Dat is opvallend hoe vaak ook de apostelen in de brieven daarop wijzen. Petrus, Johannes, keer op keer in al de brieven die zij hebben geschreven aan de verschillende gemeenten, wijzen zij daar keer op keer op. Dat er valse leraars, valse profeten zullen opstaan en die het volk verleiden. En wat doen die nou? Komen die gelijk met grote dwalingen op de preekstoel? Oh wel nee. Want dan zegt iedereen gelijk, dit klopt niet, dit kan niet. Nee, zij zullen het bedekt invoeren. Stapje voor stapje. Heel veel van de waarheid, maar een klein beetje van de leugen. En daarom zegt de apostel Johannes ook tot waarschuwing: beproef de geesten of ze uit God zijn. Nou is dat ook niet een boodschap voor ons vandaag de dag. Bij alles wat we horen en lezen, alle meningen, opinies. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Is het woorden die opkomen uit het woord, naar het woord en dan niet één tekst, maar het hele woord van de Heer. Er zullen vele valse profeten opstaan en vele verleiden. Er zal een geloofsafval plaatsvinden, zo zegt de Heere Jezus zelf, voordat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Is een geloofsafval. Ja, want, zegt vers 12, de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De zonde die wordt toegelaten, de zonde wordt geaccepteerd. En de liefde van velen zal verkouden. En dan moeten we niet gelijk denken aan de liefde onderling. De liefde in de tweede tafel van de wet. Nee, het gaat hier allereerst, allermeest, om de liefde tot God. Die zal verkouden. Wat bedoel ik daarmee? Liefde tot de Heere, die gaat wijken. Liefde tot zijn dag. Liefde tot zijn naam. Liefde tot zijn dienst. Liefde tot zijn huis. Liefde tot zijn woord. Waar die liefde wijkt, ja, dan vindt er ook die liefdeloosheid als het gaat om de tweede tafel van de wet. De liefde tot elkaar. Dat is het gevolg van dat eerste, waar de liefde tot de Heere gaat wijken, ook in algemene zin, daar neemt de wetteloosheid toe. En de liefdeloosheid neemt toe. Nou is er dan niet alle reden om die waarschuwing van de Heere
voor ogen te houden. Zie toe dat niemand u verleidde. Dat je dus door de druk van allerlei omstandigheden toe gaat geven. Dat je het woord van de Heer misschien al meer dichtlaat. En dat je je handen niet meer vouwt. Omdat je denkt, heeft het eigenlijk nog wel zin? Heeft het nog wel zin om te bidden? Wat schiet ik ermee op? En zo laat je je schouders hangen. Kom je onder de indruk van wat andere mensen, allerlei mooipraters, hier zeggen. En zo wordt de volharding dus bedreigd. Vanwege de omstandigheden, vanwege de tekenen van de tijden. Ja, dat kunnen persoonlijke omstandigheden zijn in je eigen leven. Waardoor je moedeloos wordt. Je het er maar een beetje bij laat hangen. Maar het kan dus ook vanwege datgene wat er gebeurt in de samenleving. Ook in onze tijd. Wordt de volharding bedreigd. Door persoonlijke omstandigheden. Maar ook door al die verleidende krachten die naar boven komen. Sluit de Heer ook mee af in Matteüs 24. Als hij wijst op de dagen van Noach, vers 37. Gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. O, op zichzelf goede, geoorloofde dingen. Zeker wel. Maar dat wordt dan het enige. Dat is dan het alles. En dan komt er verslapping. Dan komt er een geest van zorgeloosheid. Alsof het hier allemaal binnengehaald moet worden. In dit leven. Dat je leeft voor het hier en het nu. Maar geen honger en geen dorst naar God en zijn gerechtigheid. Geen zoeken van de zaligheid, van die eeuwige zaligheid. En dan worden we gewezen dus op een geest van zorgeloosheid. Dat is het oordeel van de verharding die ook kan binnensluipen. Zoals in de dagen van Noach. Jongens en meisjes, wat heeft Noach al die jaren gedaan? Die heeft ook gepreekt. Hij heeft hen gewezen op de ark van behoud, omdat de wereld ten onder zou gaan. Hij heeft gepreekt. Maar de mensen lieten hem maar preken. Nou, hoe is het nou met jou? En hoe is het met u? Deze laatste zondag van 2020. Hoe lang is er al aan de deur van je hart geklopt? Door middel van de prediking? Door middel van de roepstemmen? Is er je gewezen op een ark van behoud in Christus? Is er dat zoeken om in te gaan? Of laat je de dominees en laat je de ouderlingen ook maar praten? Geloof je het allemaal wel? Maar vanavond worden we erop gewezen. Dat wat er ook allemaal gebeurt, het voorzegd is door de Heere. Hij weet er van af. En hij wijst op die volharding die nodig is. Tot het einde, om zalig te worden. Want dat zegt de Heer, ook in vers 6, dat wat er ook gebeurt, wordt nou niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Al die dingen waarvan wij met de handen in het haar zitten, dat je denkt, hoe moet dit nou? Waarom gebeurt dit nou? Hoe kan het nou?
Denk dan maar terug aan Matteüs 24, vers 6. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. En waar komt het dan dus op aan? Waar komt het dan op aan? Op de volharding. De volharding die wordt beloofd. Dat is onze tweede gedachte. We hebben gezien dat die volharding, dat die bedreigd wordt. Maar de Heer Jezus, als die al die tekenen heeft aangewezen, dan zegt hij vervolgens, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is dus een bemoediging. Dat is een aansporing. Dat voor degene die nou in dit leven en bij alles wat er gebeurt, ook om je heen, Christus naam belijden, hem lief hebben gekregen, dat er voor hen een zaligheid wacht. Dat degenen die volharden, zalig worden. Ja, die volharden tot het einde. En welk einde wordt dan hier bedoeld? Nou, dat kan het persoonlijke levenseinde zijn. Door ziekte. Door ouderdom. Is er dan het volharden tot het einde? Kan ook zijn dat het een ongedacht einde is vanwege de geloofsvervolging. Daar wijst de Heer eigenlijk op. In vers 9. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. Om dan te volharden. Tot het einde. Dat kan dus een persoonlijk levenseinde zijn. Maar het kan ook het einde van deze wereld zijn. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Het einde van de wereld. Wie volharden zal tot het einde. Maar om welke volharding gaat het nu? Waarin moet je nou volhouden? Nou, wie denkt dan vanavond niet met mij aan datgene wat nou het leven van die eerste christengemeente typeerde? Als de Heilige Geest is uitgestort, 3000 tot bekering komen en dat getal al groter wordt, dan lezen we ook waarin zij volharden. En wat was dat? Waarin volharden zij? In de leer der apostelen, zo staat er als eerste. In de leer der apostelen. In de gemeenschap. In de breking van het brood. En in de gebeden. Daar gaat het dus om als het gaat om de volharding. Volharden waarin? Nou, de leer der apostelen. Om te volharden in de leer van de godzaligheid. Dat het je te doen blijft. Om een prediking waarin die ene naam mag schitteren, gegeven tot zaligheid. Waardoor wij moeten zalig worden, maar waardoor wij ook kunnen zalig worden. Jezus Christus. Die ene naam. Maar ook de prediking van die twee wegen. Een weg naar de hemel. Maar ook een weg naar. Nou zeg het maar. Geloven we dat? Dat er ook een weg is naar de hel? Volharden in de leer van de godzaligheid. Wat er nou nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Dat je wordt ontdekt. aan je zonde en schuld, aan je ellende buiten God. Maar ook van de verlossing van je zonde in en door Jezus Christus. En om dan ook de Heere daarvoor dankbaar te zijn in je leven. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Volharden in de leer van de Godzaligheid. Dat daarin het wonder van zalig worden, door vrije genade, door het geloof in Christus Jezus, doorklinkt. Wie volharden zal tot het einde. Ja, dus ook het volharden in de gebeden. Ook daarin vol te houden, om je knieën te buigen, iedere keer opnieuw. Ook al zijn alle omstandigheden nog zo moedbenemend, toch weer die weg gaan om de Heer te wijzen op zijn woord. Heer, u zegt het, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Volharden in de gebeden. Ik liet niet af met hand en oog op te heffen naar omhoog. Wanneer heeft de Heer u en jou vandaag gezien in je binnenkamer? Heer, op deze laatste zondag van 2020, nou mag ik vanavond nog weer uw woord horen. U weet toch wat ik nodig heb. En u weet wat ik als vader en moeder nodig heb voor mijn gezin. U weet toch wat ik nodig heb op mijn werk. Wanneer heeft de Heer ons weer gezien? In de binnenkamer, voor jezelf. Vergeef mij al mijn zonden. Volharden in de gebeden. Ja, niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Volharden in de gebeden voor de gemeente. Voor de kerkraad. Voor de kerken in Nederland. Volharden in de gebeden voor de wereld om ons heen, die naar God niet vraagt. Hoe laten wij dan voor de wereld vragen aan God? Of hij zich nog wil ontfermen over onze samenleving. Het komt aan op de volharding in de gebeden. Net als de Heere Jezus. Die immers ook vandaag volhardt om te bidden. Omdat hij nou altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden, volharden. In de leer van de Godzaligheid, in de gebeden. Ja, wat zegt de Heer Jezus zelf nog meer? Volhard in het geloof. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Daar komt het dus op aan. In uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Om die goede strijd te strijden. De strijd van het geloof. Zien wij toch de hele Bijbel door, jongelui. Waar het nou op aankomt om nou te leven door het geloof. Ondanks allerlei moedbenemende omstandigheden. Ook al zie je de weg niet. Ook al weet je niet hoe de toekomst zal zijn. Door het geloof heeft Noach die ark toebereid tot behoud van zijn huisgezin, zo zegt de Hebreeënschrijver. Door het geloof is Abraham door God geroepen uitgegaan uit Ur der Chaldeeën, niet wetende waar hij zou komen. Maar hij ging door het geloof. door het geloof heeft ook Mozes ervoor gekozen om niet een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Hij kon blijven in het hof van Farao, kon die rijk worden, machtig worden. En toch zei hij nee. Hij wilde liever met dat volk van God, met die Joden, met die Hebreeën. Liever met dat volk wilde hij kwalijk, wilde hij slecht behandeld worden. Wilde hij die smaadheid dragen. Nou, dat is toch apart. Je kan rijk worden, je kan macht krijgen, je kan eer krijgen, je hoeft er niks voor te doen. En dan toch nee zeggen. En toch zeggen nee, laat mij maar bij dat volk horen. Nou, dat is nou het geloof van Mozes. Omdat hij zag op de vergelding, op de uitbetaling van het loon. Hij keek verder dan zijn neus lang was. Hij keek verder als vandaag of morgen. Hij keek verder naar het loon dat nou wacht op degene die God gehoorzamen. Nou, daar komt het dus op aan. In uw leven, in jouw leven, te leven door het geloof. En daarin ook vol te houden. Zien we dat ook niet in het kerstevangelie. Zoals dat de achterliggende dagen ook weer heeft geklonken. Kijk nou eens naar een Zacharias en een Elisabeth. Of kijk eens naar een Simeon en een Anna. Die leefden ook door het geloof. Wat waren ook in hun tijd de omstandigheden moeilijk. Romeinen de baas. Waren er die geestelijke leiders die het vooral voor zichzelf te doen was? Maar desondanks klemden zij zich vast aan de belofte van God. Leven door het geloof. Zoals de Heer Jezus Christus ook geloofde. Vasthield aan datgene wat zijn vader hem beloofde. Die eeuwige vreugde voor zijn volk. Daarom volhardde hij, ondanks al dat lijden, ondanks al die tegenstand. Ook hij zag op datgene wat de Vader hem had beloofd, volharden in het geloof. Ja, meer nog, het is ook een volharden in de hoop. Volharden in de christelijke hoop, juist vandaag. We zijn er toch niet aan gewend geraakt. Dat iedere zondagavond hier die 12 artikelen van het geloof worden voorgelezen. Opgeroepen om nou met mond en hart te belijden. Ik geloof een eeuwig leven. Dat is de hoop. Voor de kerk, ook in 2020. Dat er nou een overwinning is in en door Jezus Christus. En dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Want om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af, wilde hij neergelegd worden in een voederbak voor de beesten. Ging hij zijn weg naar het kruis, maar is hij opgestaan uit de dood en zit hij ter rechterhand van zijn vader. Volharden in de hoop. Ja, volharden dus ook in de liefde. In de liefde van en tot God, maar ook de liefde tot elkaar. Onze koning, die heeft eruit geciteerd van de week. Uit 1 Korinthe 13, waarin het gaat om de liefde. Nou, dan komt het inderdaad op aan, op de volharding in de liefde. Je kan van alles en nog wat zeggen, maar de apostel zegt het. Al ware dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, dan was ik niets. Een klinkend metaal, een hol geluid. Komt aan op de liefde. Ja, juist nu. Juist ook in moeilijke omstandigheden om elkaar lief te hebben. Zoals Christus, die de zijnen heeft lief gehad, tot het einde. Nou, waarin volharden? Ik heb een paar dingen genoemd. Waarin de Heere die volharding nou vraagt? Om te volharden in de leer der apostelen, in de gebeden, in geloof, hoop en liefde. Er zou nog meer te zeggen zijn. Waarin de Heere nou volharding vraagt. In een godzalige levenswandel. Om te schijnen als een licht in een duistere plaats. Volharden in het gebruik van de genademiddelen. Juist ook nu in deze coronacrisis. Volharden in de heiligmaking. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Nou, zegt u, maar dat is me nogal wat, hè. Dat is me nogal wat waarin ik moet volharden. Maar wie kan dat nou? Wie kan dat nou? Om daarin te volharden, ook in het licht van alles wat er gebeurt in de wereld om me heen, maar ook in mijn eigen kringetje, in mijn eigen leven. O, wie kan er dan staande blijven? O, de schrik slaat me om het hart. Want dan denk ik aan een Orpa. O ja, je hebt daar Rut die machtige belijdenis mag uitspreken. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Maar je hebt toch ook een Orpa die weer terugkeerde naar haar eigen volk. En je kon begrijpen. En je hebt ook een Demas die de tegenwoordige wereld lief krijgt. Wie zegt dat ik geen Orpa ben en dat ik geen Demas ben? O, zal ik niet als zo'n tijdgelovige openbaar komen als die coronacrisis nog voortduurt? En er nog meer pijlen op de kerk worden afgevuurd. En nog meer protest komt tegen de kerk. En nog meer verdrukking en vervolging komt. Hou ik het dan wel vol? Al die moeite, al die zorgen, de zorgvuldigheden van deze wereld die me zo in beslag kunnen nemen. Deze volharding, die wordt nou beloofd door God. Daar ligt nou het geheim van de volharding. Niet dat je je mouwen opstroopt en dat je zegt, nou ga ik er eens even tegenin. Nu zal ik eens mijn best gaan doen. Nee, deze volharding, die wordt beloofd. Het is niet vanzelfsprekend als je op jezelf ziet. Nee, het geheim van deze volharding, die ligt nou in dat kind van Bethlehem. Het geheim van de volharding, die ligt buiten mijzelf, die ligt in die drie enige God. Het geheim van de volharding ligt enkel en alleen in Jezus Christus. Heeft hij het niet gezegd? Mijn schapen horen mijn stem. Heb je zijn stem gehoord? Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij.
Ik geef het hun, het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan. Niemand, hoor je het? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zal de duivel niet doen. Dat zal de wereld niet doen. Dat zullen ook die tekenen niet doen. Het geheim van die volharding, die ligt in de Heer Jezus Christus. Hij volhardde in die weg van kribben naar kruis. Hij volhardde om zijn vader te gehoorzamen. Hij volhardde om zijn vader lief te hebben, om de eer van zijn vader te zoeken. Hij volhardde tot op het kruis. En daarom kon hij het ook zeggen tegen Petrus. O Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O, dat is het evangelie deze avond. Die volharding die ligt nou buiten jezelf. Die volharding die de Heere vraagt, die belooft hij ook aan een ieder. Die nou met zijn zonde en met zijn ellende, met zijn moeite en zijn zorgen, tot hem de toevlucht neemt. Is hij een zaligmaker? Maar is hij ook een bewaarder in die zaligheid? Schenkt hij zijn geest, die geest van de volharding, die bij je blijft tot in eeuwigheid? Nou, is dat nou geen zegen? Dat die volharding waar Matthäus 24 ons op wijst, nou een geschenk is van God. Niet alleen die eis, maar het is ook die belofte. Het is niet alleen een opgave, het is ook een gave, een geschenk. Ja, dat is nou de troost vanavond. Dat is de zegen. Dat allen in wie God nou een goed werk is begonnen, hij het zal bewaren tot in eeuwigheid. Wie nou al zijn hulp en kracht van hem verwacht, o, die zal niet beschaamd worden. Die zal niet teleurgesteld worden. Daar staat God zelf voor in. Ook al wordt die volharding bedreigd. Hij belooft de volharding. Ja, meer nog. Onze laatste gedachte. Hij beloont die volharding ook. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Kom dus aan op die volharding. Ja, in het goede. Je kunt ook volharden in het kwaad. Dat is niet zo moeilijk. Dat zie je zo vaak helaas. Als je eenmaal een bepaald pad in bent gaan slaan, dan blijf je die ook uit jezelf zo makkelijk volgen. Dat is het oordeel van de gewenning. Ook een gevaar. Als je je leven lang in de kerk zit. Je zondag aan zondag de prediking hoort, maar je eraan wendt. En dat eigenlijk de hemel niet meer trekt. En dat de hel niet meer dreigt. Je het maar over je heen laat komen. Het ene oor in en het andere oor weer uit. O ja, dan krijg je ook loon. Om eeuwig buiten God te blijven. Eeuwig de toren te dragen. Het kan ook zijn dat het anders is geworden in u of in jouw leven. Misschien wel juist in deze achterliggende periode. Dat je toch wat onrustig bent gaan worden. Al dat gebeuren rond het coronacrisis. Dat je toch denkt, ja, maar zo kan het niet verder. Er moet ook wat in mijn leven gebeuren.
En je knap je wat op, je gaat eens wat meer uit de Bijbel lezen en je gaat misschien wat meer bidden. Is dat dan het enige? Is dat het enige? Vind je daarin dan je rust? Hoe kijk dan uit? Want er moet bloed aan de deurpost van je hart komen. Er moet die verzoening met God komen in je leven. Heb je hem nodig om die hartvernieuwende genade, dat hij je hart en je leven vernieuwt en dat hij je hart doortrekt? Heb je hem nodig in alles? Ook in zijn doorbrekende genade, dat hij door alles heen stoot, alles afbreekt in je leven. Wat de zaligheid in de weg staat. Want buiten Christus kun je niet volharden tot het einde aan toe. Maar hoor nou vanavond dan nog het evangelie. Welk evangelie? Nou, dat is wat vers 14 zegt. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Er is een evangelie van het koninkrijk. Dat is ook hier gepreekt. Ook in 2020. Zondag aan zondag en door de week op allerlei manieren. Het evangelie van het koninkrijk. Welk koninkrijk? Het koninkrijk der hemelen. Dat er ook nu een koninkrijk is van Jezus Christus. Dat hij woont en troont in de hemel. En dat hij zal wederkomen ten oordeel. En we kunnen heel erg zien in onze tijd op alle maatschappelijke ontwrichting door het coronavirus. Maar vergeet toch niet dat ook in 2020 de Heere bezig is geweest, zondag aan zondag, om zijn koninkrijk uit te bouwen. Ja, zegt u, maar waar kun je dat dan aan zien? Dat hij koning is? Waar kun je dat nou aan zien? Dat er een koninkrijk der hemelen is? Nou, daar is hij nou de hele tijd al mee bezig, de eeuwen door. Hoe? Door te werken in de harten van jongens en meisjes, van 5, van 8. Van 16, van 18. Om te werken in de harten van ouderen, mannen en vrouwen. In wie hart de Heere ging werken, zodat er een zoeken kwam naar hem en naar de vrede met God en naar de vreugde in God. Hun hart werd vernieuwd. De Heilige Geest ging werken. En ze gingen vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat zijn de eerste tekenen van het koninkrijk der hemelen. En die jongens en die meisjes, die jongeren en die ouderen, die de Heere door genade mogen liefkrijgen, ja, die zijn nou op weg. Die zijn op weg naar die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En waar geen inwoner meer zeggen zal. Ik heb corona. Ik ben ziek. Omdat het volk dat daarin woont. Vergeving van zonde, van ongerechtigheid zal hebben. Nou, dan zijn wij bij de beloning. Op de volharding. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Degene die hier hun knieën buigen, het van de Heere alleen verwachten. voor wie het kerstevangelie is geworden. U is heden geboren, de zaligmaker. En iets van die haast kennen van de herders. Om te zoeken en te vinden. Heb je zo kerstfeest mogen vieren? Dat je knielde door het geloof bij de kribbe van Bethlehem. Dat het kwam tot die aanbidding. Dat hij gekomen is in Bethlehem. Hij gekomen is in je hart om je te bevrijden van schuld, van straf, van het eeuwige leven te geven om niet. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie zijn dat? Degene die het nou in alles moeten hebben van de Heere alleen. Heere, uit mijzelf ben ik niks, kan ik niks, heb ik niks. U bent mijn alles. Ik heb u nodig in uw kracht, in uw liefde, in uw trouw, in uw genade. U alleen, Heer. Hoor dan vanavond. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, wat is dat nou? Zalig zijn. Vol van vrede. Vol van licht. Vol van God. Dat die zonde en die duisternis tussenuit is. Weggehaald is. Door Jezus Christus. Wie volharden zal, zal zalig worden. Gaat het op weg naar die ontmoeting om hem te zien. Jezus Christus, die je hier leerde volgen, het lam leerde volgen, waar het ook heen ging. Je zult hem zien met je eigen ogen. Hij die neergelegd is in de kribbe, zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Je zult hem zien. Gelijk hij is. Ja, dan komt er een einde. Dan komt er een einde. Aan al dat lijden. Aan al dat strijden hier op aarde. Komt er een einde. Aan dat vallen in de zonde. Waarin de Heer jezelf weer moet terugroepen. Komt er een einde. Aan al die beproevingen. Aan al die moeite. Aan al die zonde. Die je benauwen. O, wat blijft er nou over? Wat blijft er over? Voor degene die nou hier iets kennen. Van die droefheid naar God over de zonde. Maar ook die vreugde in God door Christus. Wat blijft er over? Een rust. Er blijft een rust over. Voor het volk van God. Dan komt er een einde aan de strijd. Einde aan die pijlen van de boze. Een einde aan de aanvallen van de duivel. Dan zal er eeuwige blijdschap zijn. Eeuwige zaligheid. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En al de belofte Gods, ook die van Matteüs 24, vers 13, die zijn nou in Christus. Ja en amen. Het staat vast. Daar heeft hij zijn bloed voor gegeven. En het zal tot zijn eer zijn dat de allerlaatste binnenkomt, waarvoor hij in de kribbe is gelegd. En zijn leven heeft afgelegd aan het kruis. Zal er geen jongen of meisje, geen man of vrouw uit Middelharnis of waar u ook vandaan komt, achterblijven. Die hier leerde leunen en steunen op Christus alleen. Nou is er dan niet alle reden
om de Heere te zoeken. En als u of jij hem mag kennen, om te volharden in het geloof. Te volharden in het gebed. Verlaat niet, Heere, wat uw hand begon. Maar wilt u mij, te midden van alles wat mij benauwt, van alles wat mij bezwaart, wilt u mij vasthouden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil u ook in mijn leven uw bijstand zenden, opdat ik het met Guido de Bre in zijn dodencel mag weten. Wij hebben een koning die ons bewaart, die ons vasthoudt tot het einde. Amen.
De Heere bidden en danken. O almachtige, drie enige God, heb dank, Heere, voor het woord dat ook deze zondag, deze laatste zondag van 2020, nog weer mocht klinken, vanmorgen en vanavond. Heere, dan wacht het ook op uw zegen. Wilt u ons dan niet begeven en niet verlaten? Maar laat dit woord ook van vanavond tot aansporing, maar ook tot bemoediging en tot vertroosting mogen zijn. Dat u ervan af weet, Heere, ook in welke tijd wij leven. U bent de koning van de kerk. En Heere, daarom mag het ook nu ons gebed zijn. Bewaar en vermeerder uw kerk. En laat het gezien mogen worden, Heere, ook onder ons. En schenk dan zo uw zegen. Ook in deze nieuwe week die we zijn begonnen. Heere, wilt u met een ieder van ons zijn in alle omstandigheden. Als we ook zullen heenleven naar de jaarwisseling.
Heer, u weet ook welke gedachten en gevoelens dat met zich meebrengt. Als we terugzien op het achterliggende jaar. Heer, wilt u en ieder daarin ook geven nadat we nodig hebben. Schenk dan zo uw zegen, Heer, en breid uw vleugelen over ons allen uit. Over de gehele gemeente, over de kerkenraad, over dominee Procé en zijn vrouw. Heere, geven ieder wat nodig is. Wilt u ons zegenen en tot een zegen stellen. Heb zo dank voor het goede. Vergeef al het verkeerde. Ga met ons, Heere, en verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is uit Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, en het is Israëls God die krachten geeft. Psalm 68, vers 17. Ontvang hier, maar ook thuis, met biddende harten, de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.